zou ik eerst willen vragen, want we moeten wel van vooraf aan beginnen, wat uw naam is.
Wat mijn naam is? Ja. Mijn naam is De Vriend.
En uw voornaam?
Willem Louis.
En de geboortedatum en plaats vroeg ik ook.
3 juni 1926, de Wassenaar. Ja.
En u bent lid geweest van Eendracht-Mankmak?
Nee, dat is mijn schoonvader geweest.
Ja. Wil u ook de naam zeggen van uw schoonvader?
Jozef Schrijver. En hij is geboren 10 december 1888.
Nou, dat is zeker iemand van de oude generatie. Ja. In de welke plaats vindt u dat ook?
Hier in Leiden.
Hier in Leiden. En hij is wel lid geweest?
Hij is lid geweest, hij heeft met het Vaandel gelopen. Volgens mijn idee tussen 1920 en pakweg 1940.
En bestond deze vakbond toen al?
Ja, die zijn later allemaal opgegaan in het NVV. Ja. Ja, al die kleine vakverenigingen die zijn allemaal overgegaan in het NVV.
Weet u in welk jaar? Dat ze...
Nou, dat is eigenlijk, ze zijn in de oorlog zijn ze allemaal verboden natuurlijk geworden door de Duitsers in 1940 en in 1945 hebben die mensen zich allemaal verzameld. 45 of 46, toen is dat allemaal hersteld, maar toen zijn ze allemaal om afdelingen van de NVV geworden.
Is er ook een EVC geweest in Leiden in die tijd?
Jazeker, ja.
Maar daar hebben ze niet voor gekozen.
Nou, de EVC, daar zijn ze niet in over gegaan. Nee. Nee, maar er is wel een EVC geweest, maar die is meteen opgericht. Die is, en die is ook na 45 weer teruggekomen, de EVC. Maar de EWC werd niet erkend als vakverbond.
Nee, die kreeg het heel moeilijk. Ja.
En ik ben bij wijze van spreken, ik weet niet of je dat wil horen, maar...
Nou, vertel maar.
Ik voelde ook voor de EWC, eenheid vakcentrale, maar ik ben typograaf. En dan moest ik lid worden van de ANGB, of een katholieke of een christelijke. Ja. Maar je had ook een typografenbond van de EWC, maar dan werd je geen erkend lid. Dan moest je nog daarbij lid worden van een andere bond.
Of je raakte zelfs je baan kwijt.
Of je raakte je baan kwijt. Ja. Dat vond ik natuurlijk ook niet democratisch, maar het is ook gebeurd. Ja. En dat vond ik erg geen stijl natuurlijk, maar ja, vooruit, het is allemaal verleden tijd.
Uw schoonvader is een van de oprichters geweest van...
Nee, zijn vader weer.
Of zijn vader weer.
Zijn vader weer.
En hoe was de naam van zijn vader?
Ook Jozef Schrijver.
Ja. Ook geboren te Leiden?
Die is ook in Leiden geboren, ja. Dat is een echt Leids geslacht van 300-400 jaar terug.
Ja.
Dat is zeer...
U weet niet zijn geboortedatum.
Van mijn schoonvader is 88, maar van zijn vader, ja. Nee.
Nee, maar dat valt natuurlijk nog wel na te gaan. Hè.
Dat valt na te gaan.
Nou, wat was het beroep van, laat ik hem maar, Jozef Schrijver grootvader noemen?
Van de eerste?
Ja, van de eerste. Dus de oprichter.
Die was slagersknecht.
Slagersknecht. Ja. Weet u iets van andere mede-oprichters van... Eendracht Mankmak.
Ja, ik dacht dat ze ook wat met de textiel te maken hadden of zo. Ja. En ik had een idee tot textiel en wat had je nog meer hier in Leiden? Ja, zo textiel. Ik geloof wat met een looierij. Er was een leerlooierij in de omgeving van de Looierstraat.
Ja.
Dat bestaat helemaal niet meer natuurlijk, maar dat is... De Looierstraat bestaat zelf niet meer.
Ja. De schrijvers hebben daar ook gewoond, hè?
De schrijvers hebben daar gewoond. Ja. En ook werklieden uit de leerlooierij hebben daarbij.
Het was dus geen vakbond eigenlijk, maar een algemene bond.
Een vereniging.
Een vereniging.
Vereniging.
Ja.
Het was wel bedoeld als vakbond, maar ze noemden het dan vereniging, omdat... ook met de werkgevers natuurlijk, als je meteen een vakbond tegenover zich had, dan hadden liever een vereniging tegenover zich. Dat was meer een clubje.
Ja.
Dat was niet zo beangstigend voor de werkgevers natuurlijk.
Ja.
Dat die, Het is natuurlijk wel zand in jou gegooid, maar het bleef hetzelfde, maar het gaf niet zo'n beangstigende indruk.
Wat in dit boekje wordt beweerd dat ook fabrikanten mede deze bond hebben, deze vereniging hebben opgericht.
Nou,
heeft u daarvan gehoord?
Daar twijfel ik om, ik ken wel eens een goede baas bij geweest zijn, maar het was meestal zo, als ik de verhalen van mijn schoonvader hoorde, dan was het bang en boos hoor in die tijd.
Ja.
Als er dan een oude man zijn pet afnam voor de baas volgens vroeg, dan stond die man te kijken wie ben je ook weer, terwijl die man er een jaar of 30 werkte en dan zei hij, hoe lang werk je hier? Je wordt te luid. 30 jaar meneer, nou dan ben je vandaag voor het laatst. Zulke dingen werden gedaan. En dat is natuurlijk, ja. Het is nou verleden tijd, misschien komt het weer terug, ik weet het niet, want het ziet er wel eens angstig uit in deze tijd. Maar toen waren de mensen toch heel onbeschermd. En misschien heeft dit een beetje geholpen tot een bescherming, maar niet veel.
Ja. Kun je dingen noemen die deze vereniging heeft gedaan? Waar hielden ze zich mee bezig? Wat is bijvoorbeeld fondsen? Lieven ze contributies?
Ja, contributie werd gegeven natuurlijk. Ja. Hoeveel, dat weet ik natuurlijk niet meer, maar dat was naar vermogen. Want toen was 2 of 3 cent in de week al een heel bepaal.
Ja.
Voor een mens. En ik geloof dat hun een weduwefonds hadden, een weduwewezenfonds. Daar heb ik wel eens van gehoord. En een, oh ja, we hadden nog een begrafenisverzekering. Ook van mijn schoonvader, dat was een cent in de week. En het was levenslang, een cent in de week. Maar ja, ze richtten natuurlijk niet op dat die man 96 zou worden. Dat hadden ze nooit gedacht. Maar toen hij eenmaal stierf, toen hij 96 was, toen was het hele fonds niet meer te vinden.
Nee.
Maar ja, dat is de bedoeling natuurlijk niet geweest van die vereniging. Dat is natuurlijk ergens anders aan opgegaan en dat weet niemand meer.
Nee.
Maar dat is
Is je ook bekend dat de vereniging een soort werkloze uitkering heeft gedaan? Misschien in de jaren 30.
Dat ken wel, ja, zoiets is me wel bekend. Ik weet natuurlijk niet van wie dat uitging, maar er werd wel een werkeloosheidsuitkering gedaan. Bij wijze van spreken, toen je de wettelijke steunen niet had, ik dacht dat die ongeveer tussen 1919 en 1920 is gekomen, de wettelijke steun. Voor die tijd leefden de mensen van de kerk, van Sint Vicentius of dergelijke. En voor de mensen, daar waren toch mensen bij die helemaal niet gelovig waren of nou ja, en die kregen nooit wat en die kregen dan van zo'n vereniging een paar gulden. Dat is ook wel gebeurd.
Ja.
En nadat de wettelijke steun er was, toen kregen wij te spreken, zoals voor de oorlog had je jeugdwerkelozen, die kregen geen cent, die moesten maar op de ouders steren.
Ja.
En die kregen toen een soort, ja, dat is toen wel erg geweest. En die hadden ze een, jongens werden wel eens 6 weken ergens in te werk gesteld in Drenthe in zulke kampen. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. En die jongens die kregen wel eens een gulden in de 14 dagen zakgeld. Dat was ze helemaal weken zonder werk waren. Maar ja. De een was lid van die vereniging, de ander was niet. De ander kreeg het van de kerk of van Sint Vicentius. Het is een vreselijke tijd geweest.
Ja.
In
jaren 30.
Ja.
Dan was er in de Eerste Wereldoorlog ook een flinke werkloosheid in Nederland. Heeft u daar misschien niet van gehoord dat de vereniging daarmee te maken
had? Nee, daar weet ik bijna van. Dat had u eigenlijk al mijn schoonvader moeten vragen.
Ja,
van de Eerste Wereldoorlog weet ik heel weinig van. Want ja, god, de mensen die zwijgen daar meestal over.
Ja.
Net zoals ze zwijgen over deze oorlog, bij wijze van spreken.
Ja.
Wat er werkelijk gebeurd is. Zwijgen de mensen toen over de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Ja, uw schoonvader noemde zich communist in de jaren 20.
Ja.
Heeft hij eerder gezien.
Ja.
Weet u ook waarom die over is gegaan van eigenlijk meer sociaal-democraat naar communist?
Ja, wat moet ik u daar nou vertellen? Het communisme zei meer dan het socialisme. het socialisme, dat was toch wel om toegefelijk tegenover de werkgevers. Ja jongens, zullen we dat nou maar doen? Het communisme was meer radicaler.
Nee.
Die wou ook werkelijk, ik wil niet zeggen dat het socialisme geen verbetering wou geven, maar het communisme dat wou werkelijk een verbetering geven. En die wou er ook werkelijk voor vechten.
Mm-hmm.
Al was het het noods met een karabijn in de hand.
En in die tijd bestond ook de werkliedenvereniging.
Ja.
Had die bepaalde banden met de communistische partij in Leiden?
Ja, maar die zijn later zijn die volgens mijn idee, wat ik gehoord heb, is de werkliedenvereniging is daar uiteindelijk voortgekomen, ook Marinus van der Lubbe. Ik weet niet of je die kent of ervan
ja,
hoort, hè?
Zeker. Zeker.
En die is later heb je een andere afdeling, dat waren de zogenaamde radarcommunisten, weet het al.
De KPN, de Communistische Arbeidersbeweging.
Ja, zoiets. En daar is dan Rinus van der Lubbe naar overgestapt.
Ja.
Hij wordt altijd voorgedaan als een heel lullig persoon, bij wijze van spreken, maar het was een jongen die heel goed kon spreken.
Ja.
Als je oude archieffilms ziet, dat hij in Duitsland zit, ik weet niet wat er met hem gebeurd is, maar zo was hij niet.
Dat heb ik ook gehoord.
Ik heb voor een 2 jaar terug nog een vrouw gesproken die hem heel goed gekend had. En die vertelde dat die... En als die hem bijeenkomst hield of ergens sprak, dan kwam er een heleboel jeugd op af. Hij kon de jeugd ontzettend goed nemen.
Ja.
Maar ja, wij weten natuurlijk het fijne daar niet van, wat er allemaal gebeurd is.
Nee. En was Van der Lubbe nou ook lid van die werkliedenvereniging?
In het begin wel.
In het begin wel.
In het begin wel. Later is dat een afsplitsing geweest.
Ja.
En dat is weer overgegaan naar het communisme.
Ja. En is Van der Lubbe toen meegegaan naar het communisme? Of was dat?
Ja.
Hij is meegegaan. Ja. En eerder was die werkliedenvereniging meer verbonden met de sociaaldemocratie?
Sociaal. Ja, en hij was meer voor, ja... sociale dingen, ik zal maar zeggen, bij ziekte, bij het uitkeringje, bij die vrouw, om wezen. Maar ja, u moet wel vergeten, in zo'n werkliedenvereniging, dat werd ook wel eens werden ook wel eens feestjes gebruikt, want de mensen hadden weinig natuurlijk, en dan werden ook wel eens, een drinkpartijtje en dan was het hele idee vergeten. En dat is natuurlijk dat de mensen omgedraaid hebben naar het communisme. Die zagen hier niet veel meer in.
Ja.
Ja, bij wijze van spreken werd de kas van de weduwe wezen werd opgedronken. En ja, dat is natuurlijk gebeurd. Ik zeg niet, het was al bij elke vereniging en het waren geen beëdigde mensen. Het waren ook maar mensen die net de lagere school hadden, soms nog niet allemaal. Dus ja, god, die kregen een kas beheren en die kregen naar je dorst. Dat kennen we niet, laten we eerlijk weten.
Ja, dat is heel erg gebeurd.
Was anders toen dan nou.
Ja.
Als je zelf een loontje hebt, ik zal maar zeggen van een paar gulden in de week en dan krijg je ineens een kostenbeheer, dan valt het niet mee.
Ja.
En je krijgt er door mee.
Ja. In de oorlog is deze vereniging
verboden. Dat werd verboden, want het werd... Ik weet natuurlijk niet of het werkelijk waar is, of de Duitsers het nou belachelijk vonden, of dat ze het gevaarlijk vonden. Je had natuurlijk hele fanatiekelingen en daarom werd zo'n vaandel werd ook verstopt natuurlijk. Hè. Dat, kijk, het werkelijke idee van mij vanuit de oorlog, ik heb de oorlog meegemaakt en ik werd als jongen vroeg werd ik naar Duitsland gestuurd, omdat ze, ik woonde in Wassenaar en dan zei ze tegen mij, joh, hier zitten veel Joodse onderduikers en Duitse deserteurs en als ze jongens gaan zoeken, smeren jullie naar Duitsland. Want ik natuurlijk, toen ik na de oorlog terugkwam, vond ik natuurlijk erg onbillijk.
Ja.
Want je hoort dat allemaal hadden mogen blijven. Maar ik heb natuurlijk meegemaakt dat het toch anders is als ze nou zeggen, de Duitsers, ja, dan had je hele slechte verdommenis onder en dan had je ook toch wel goede mensen onder. En ik heb een idee als je bij je een en ander Duitser zo'n vaandel vond dat hij er misschien om gelachen had en dan allemaal fanatiek was geworden.
Ja.
Zo'n idee had ik hoor. En zo'n idee heb ik nog. Want ik geloof niet alle, in alle verhalen. Ik heb er 4 jaar gezeten en ik moet er wel eens om lachen als ze verhalen vertellen. Denk ik, jullie willen er buiten horen van die verhalen. Dat idee heb ik. Ja. En dan heb ik het niet over Jodenvervolging, want daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Dat is vrijzaak geweest. En van zigeuners ook. Dat valt natuurlijk niet goed te praten. Maar voor de rest, wat ze van een Duitser maken, dat vind ik een beetje flauwekul. Ja. Maar de mensen werden bang gemaakt. Ja. En dan werd dat verstopt. Mijn schoonvader was bang van Duitsers. Ja, waarvoor weet hij niet, want die mensen hebben hem nooit wat gedaan. Ze hebben hem rustig laten werken, want hij was een man van over de 45. Hm. En natuurlijk, de mensen die daar tegenop zat kwamen, ja, die hadden wel gevaar te duchten. Maar iemand die gewoon werkte, die had geen gevaar te duchten. Hm. Alleen natuurlijk met de laatste tijd, in de oorlog was het natuurlijk alles gevaarlijk. Maar dan werden de Duitsers fanatiek, ze gingen verliezen, ze gingen... kriskras gijzelaars nemen, dat is gevaarlijk. En dan loopt iedereen gevaar. Maar dat is volgens mij pas gebeurd na 1944.
Die vereniging bestond natuurlijk niet in de oorlogsjaren, maar hadden de mensen onderling nog contact met elkaar?
Ja.
Ze kenden elkaar persoonlijk.
Ja, ze kenden elkaar persoonlijk. Maar er waren natuurlijk ook mensen bij, en daar moet u natuurlijk altijd mee oppassen, wat ik net zeg. Die zagen de Duitsers en die wouden er beter van worden. En die gingen kletsen. Ja. De ene Duitser die lachte erom en de ander die nam het serieus op. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen bijgegaan, ja god, die zijn van de honger naar Duitsland gegaan. Want in de beginjaren toen ging bijna iedereen naar Duitsland. Ze zeggen nou waarom niet, maar dat is wel zo gebeurd natuurlijk. Ze kregen dan meteen 40 pfennigs per uur en ze hadden hier maar een kwartje. Ja. Ze mochten om de 3 maanden mochten ze een paar weken naar huis. En toen was alles goed. Ja, helemaal niet. Daar praten ze nou liever niet over, maar het is toch zo gebeurd. Later toen werden ze fanatiek en toen kregen ze last van bombardementen. En toen, ja, god. Maar er zijn ook lui natuurlijk bij geweest, die hebben de beste maandjes van de Duitsers gekregen. En die verraaiden dan gewoon de eigen middenstanders en de medestanders van voor de oorlog natuurlijk. De mensen schuiven eigenlijk dat te doen. Dat is gebeurd. Voor honger en voor brood doen de mensen alles. Dat is in ieder geval gebeurd. Ja, god. Maar na de oorlog hebben ze dat niet meer heropgericht en dat hebben ze niet kunnen doen. Dat is allemaal overgegaan en de mensen zijn lid geworden van het FNV.
Het is ook een beetje uit elkaar gevallen in de oorlog.
Ja,
de mensen wat verder van elkaar.
De mensen zijn verwijderd uit. In de oorlog zijn de mensen van elkaar verwijderd. De een ging die kant op en de andere die kant op. Het is nou niet dat ze allemaal van Nederland hielden of van de koningin. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul geweest. De sensatie die de mensen na de oorlog ervan gemaakt hebben. Maar ja, de een die moest niks van die mof hebben en de ander zegt, nou die zijn wel deugelijk en die... En er waren ook mensen bij, die gingen erbij werken en die zeiden verder niks, maar er waren ook mensen bij die dochter een extraatje te verdienen en die gingen dan in medematen verraaien en die zeiden dan, kijk eens, die zijn lid van zo'n vereniging geweest.
Hmm. Zijn daar dan nog mensen in problemen gekomen van de vereniging? Dat ze zijn opgepakt of verhoord?
Van deze vereniging weet ik het niet natuurlijk, maar wel van communisten, dat weet ik wel. Die zijn heel erg een probleem gekomen en er zat van niet teruggekomen.
Ja.
Die werden zo van de bed gelicht en hup.
Maar waren daarbij ook communisten die uit de werklieden
ja, kwamen? Ja. Namen weet ik niet, maar ik weet wel van... de man is nou dement. Ik wil niet meer kunnen vragen, maar... Zijn broers zijn opgepakt en die zijn niet meer teruggekomen. En het waren allemaal mensen en die kwamen oorspronkelijk uit dit. En die zijn later naar de communisten. De man zit nou nog in het Elisabeth gasthuis. Hij is niet aanspreekbaar meer.
Nee.
Ik heb nog een geval gehoord en er is ook een broer van die man. En zijn vrouw was net bevallen. Ze komen hem halen. Hij zegt, mag ik nog even afscheid van nemen van mijn vrouw? Nee, je komt er zo weer terug, man is nooit meer teruggekomen. En dan moeten we niet denken tot dat Duitsers waren of SD'ers, dat waren gewone Nederlandse politieagenten die dat deden. Want de Duitsers hebben zich daar heel erg weinig mee bemoeid. Het was misschien aan het hoofd van de Nederlandse politie tot er een Duitser stond. Maar de Nederlandse politie die deed het allemaal zo, wat ze zeiden. Als ze van iemand hoorden dat zit een communist, dan gingen ze hem al halen. Dan staan iemand, een Joodse mensen, die werden ook zo opgehaald en het was allemaal verraad van mensen onderling.
En er zijn ook een paar goeie geweest, maar dat heb je dan altijd gehoord. Hè?
Ja, ja, maar er waren er een hoop die dat deden. Ja. Oh god, ja. Dan moet ik nou ook wel eens om lachen als je nou bij wijze van spreken... Dit heeft niks met dit te maken, maar als ik nou bij wijze van spreken hier... zie de mensen herrie maken tot er een pauzebezoek komt. Die man zegt me niks, helemaal niks. Ik ben wel katholiek gedoopt vroeger, maar ik vind het een grapje als met een witte jurk. Ben je eerlijk, geef ze eerlijk man. Maar als je dan gaat dan geen steinen naar gooien of weet ik wat. En dan vraag ik, weten die mensen die dat doen, maar waar hun grootvader begraven ligt? Misschien is die ook wel naar Rusland getrokken. Snap u wat ik bedoel? Het zijn altijd dezelfde vechters. Dat weten we niet. Is in mijn ogen, de mensen weten niet. Ze worden ergens eenzijdig, dom en nou, dit is nou ook. We worden allemaal op één punt. Ik vind het heel erg, van bij wijze van spreken, gisteren was een Anne Frank dag. Vind ik heel erg wat er met een meisje gebeurd is. Maar ze was niet de enige. Ze hebben er duizenden zo. En daar hoor ik niks van.
Altijd helden nodig. Hè?
Ja, helden nodig. Maar dan komt wel hetzelfde dan wat Hitler deed. Ja. Die had ook zijn helden nodig. Ja. En er waren weinig helden. En dan weet ik wil Anne Frank helemaal niet met een help, maar ze moeten ook eens denken aan andere mensen die dat zo gebeurd is. En het bedrog wat er gestaan heeft, zo is. En na de oorlog, bij wijze van spreken, als je dan kwam en dan werd er verteld, ik ben dit geweest en de ander was dat geweest. Wij moesten naar Indië toe. Natuurlijk, maar die dienstplichtige leeftijd, je kwam terug en dan kwam je in de burgermaatschappij en dan zag je oude kennissen weer van school. En dan kijk je en de beste bandjes die waren weggenomen. En dan zeg je, hey, op het dienst geweigerd 2 jaar, maar er waren ook mensen bij die waren in het Duitse leger gegaan en die hadden 2-3 jaar gevangenisstraf gehad, maar die gingen toch, die hadden de mooiste bandjes bij wijze van spreken. Van voor degene die uit Indië terugkwamen na 4 jaar. Want die waren net 1 jaar te laat terug. De hele fabrieken werden opgebouwd met de oude zessers. De bandenfabriek in Den Haag, hoe heet die dat weer? Van, er is een bandenfabriek van fiets- en autobanden, bij wijze van spreken. En allemaal oude zessers, ja. Bekende bandenfabriek of die nog bestaat.
Vredestein?
Vredestein, ja, Vredestein. Dit was om te lachen. Dan wil ik niet zeggen dat al die oude SS'er misdadigers waren. Anders waren ze wel gepakt natuurlijk. Ze hadden allemaal 2-3 jaar gezeten. Maar... En er waren al de beste baantjes weggestopt. Ja. En ik heb het zelf ook meegemaakt in de drukkerij. Kom terug en ik zie daar bij wijze van spreken mensen die, ja, die waren wel in de Nederlandse arbeidsdienst geweest, maar bij wijze van spreken dat was er ook een ding is van Hitler en die hadden toch ook in Polen hadden ze krijgsgevangenen bewaakt Russen. En die zie je dan met de beste mandjes, de een die had een 1/2 jaar gezeten, de ander die zei ze, oh laat maar lopen en die hadden ze nog ineens opgepakt. Maar ze hadden toch de beste mandjes weggepikt van degene die niet meer gingen en dat waren toch ook jongens die hier, hun ouders ook daarbij waren. En als je die, dat zeg ik, en als je dan zegt, vertel eens het nou eerlijk wat er gebeurt, dan zeggen ze nee. Het is niet eerlijk.
De oorlog heeft er veel overhoop gehaald.
De oorlog heeft er veel overhoop gehaald en de mensen die zien het na 40 jaar wordt er toegesproken en toegelicht, niet eerlijk. Ja. Niet eerlijk. Er wordt niet eerlijk gezegd wat er werkelijk gebeurd is en wat de mensen werkelijk gedaan hebben. Natuurlijk, van de Joden, dat is natuurlijk waar, maar de rest, degene die in Duitsland gewerkt hebben, nou, die hebben er meer van genoten, want dat is misschien de laatste jaar met de oorlog, maar nee. Als je in de oorlog in Duitsland zal bij wijze van spreken, nou, je had het zo, want die Duitse vrouwen hadden geen man. Ja. Laten we eerlijk wijzen. Ja. En die waren heus niet vies, van Hollander al had hij nou voor Holland. En van een Frans, van een Belg, maar het is ook niet vies hoor, dat is heus niet waar. Dus,
En die Duitse vrouwen zorgden meestal wel dat die Duitsers dat die buitenlandse arbeiders een extra hobby krijgen. Dus het was heus weer niet voor de mensen die opgesloten zaten, zeker. Maar er waren zat vrijwillig die in Duitsland die dan niet meer weg wouden. En ik weet wel dat er in Duitsland zitten er nog die hier een slecht huwelijk hadden en die zogenaamd niet teruggekeerd zijn, die hier op een monument staan gebeiteld en daar de naam hebben aangenomen van de gesneuvelde Duitsers. Die zijn er ook. Ja, die zijn er.
Alleen de laatste jaren werd het met de
bomen. De laatste jaren werd het slecht natuurlijk. En vooral, ik heb ook meegemaakt, ik zat in het oosten van Duitsland, wat nou Polen of een stukje Rusland is, en de mensen moesten vluchten. Ik ben ook met die vluchtkaravaan van die Duitse vrouwen mee geweest. Tuurlijk, want ik was een hele jonge knul. En ik weet wel, er waren Franse krijgsgevangenen bij. Nou, ik heb op die vlucht meer gelachen dan ik, ja god, je bent een jonge knul. En al die Duitse vrouwen en meiden waren te versieren van 13 tot 60, bij wijze van spreken. Ja, daar waren we eerlijk mee.
Er waren ook niet veel bombardementen dan natuurlijk, hè, zover in het oosten.
Nee, Russen bombarderen niet.
Nee, moesten
weer. Ja, maar die Amerikanen deden het wel met de grote steden. Danzig, Koningsbergen, ze zijn wel gebombardeerd. Maar ja, dan ging je mij natuurlijk met die rust uit. Want die steden die werden gewoon omsingeld door de Russen. En daar ben ik vanaf. Ik zat nog ten oosten van Koningsbergen, bij Pilau. Ik weet het heet nou Baltijk of zoiets, is Pools. Of het is Russisch, want Koningsbergen is ook Russisch geloof ik, nou Koningrad.
Ja, ik dacht het wel. Net aan de grens.
En toen dachten wij, nou ja, die Duitse legers die houden het wel. En toen zijn we helemaal gevlucht op Breslau en nou, we zijn een hele tijd ingesloten geweest door de Russen. En uiteindelijk is daar door de Russen ingenomen. En toen werd het meteen een Poolse stad. Mm-hmm. Dat gebeurt, ja. En dat was natuurlijk wel beroerd, dat omsingelen en dat veroveren door die Russen door die stad, dat is natuurlijk wel beroerd geweest. Niet tegenstaande ik de Rus toch niet zo slecht vind als ze zeggen, want natuurlijk, hij nam ze buit, 8 dagen mocht hij plunderen. En daar was de vrouw ook bij, dat kennen wij niet. Maar dan moeten we niet denken dat dat van de communisten afkomt, dat is Oost-Europees natuurlijk. Polen, Hongaren en Roemenen doen dat ook. Dat zijn Oost-Europese rechten die wij niet kennen. Daar sta ik mij fijn tegenover te kijken. Maar aan de andere kant heb ik ook gezien dat er Duitse vrouwen waren die er uit eigen naartoe gingen voor een stuk brood natuurlijk. Dat is ook normaal in een oorlog. Dat hebben wij hier niet meegemaakt.
Nou, je hebt toch ook wel.
Ja, maar toch niet zo erg als daar, want in Duitsland hield meteen alle hun regering, hun wetten hielden op natuurlijk. Hè. Ik zou maar zeggen, een Duitse vrouw die weduwe was, die 4 jaar lang pensioen nog gehad, die kreeg ineens niks meer. Want hun man had dus die vrouwen moesten gaan werken, wat moesten ze doen? Hun wetten hielden op, alles. Het land is helemaal opnieuw opgericht in het oosten, dan Oost-Duitsland en hier West-Duitsland. Maar niet meer op de punten. Ik heb wel eens gehoord, wat ik natuurlijk zwaar onbillijk vind, dat later die West-Duitse regering, die heeft wel die pensioenen overgenomen van die hele hoge lui, maar niet van de arme man. De gewone Duitser die is bedrogen natuurlijk, net zoals als ze door Hitler waren bedrogen, dan zijn we ook bedrogen. Precies hetzelfde, komt altijd op hetzelfde neer.
Nou, moet erop luisteren.
Ik heb later natuurlijk na de oorlog moest ik in militaire dienst. Ik zot natuurlijk. En toen eerst moest ik naar Indië toe en later moest ik verhalen. Op de Lüneburger Heide ben ik toen geweest. En dan denk ik, wat zot, toen had je de Duitse Bundesheer. En de Duitse generaals, die eerste jongens naar Rusland hadden gestuurd, waar ze nog onder het asfalt liggen, bij wijze van spreken. Die staan uit de NAVO soldaten te commanderen. Ja, nou zijn ze ook met pensioen, maar toen in mijn tijd wel. Ja, van zo zit de wereld in elkaar. En dan vond ik natuurlijk, als ik dat bij de Russen zag, vond ik dat heel anders. Want die behandelde dus krijgsgevangenen allemaal stuk voor stuk hetzelfde, of hij nou soldaat of generaal was. Ja. Dat maakte voor die rust niet zijn. Ja. Je was een Germanski rijden en dan was het nog. Ja. Maar hier heb ik toch gezien dat ze voor de, toen we na de oorlog terugkwamen, toen zat ik toch. Moest ik in militaire dienst nemen bij Vught, waren al die in dat kamp, daar waren al de NSB'ers geïnterneerd. En ook Duitse soldaten in een afdeling, en dan zag ik toch niks. Dan kwam er een Duitse officier al met zijn onderscheidingen, met zijn ijzeren kruisen en flauwekul. En dan was het, dan stonden de Nederlandse soldaten in de houding, want je moest er ook vergroeten. En dan vraag je je toch af, ja, waar zijn we eigenlijk? En dat kwam bij de Russen voor. Dat waren, ja, ik moet zeggen, kinderlijke mensen, maar toch leuke mensen. Ik heb erbij gelachen ook.
Ja, en je had ook geen plannen verder met...
Ik heb meegemaakt, dus zonder dollen in Oost-Duitsland. Een tijdje gezeten natuurlijk voordat ik hier naartoe terugkom. Komt een reus al met een stuk of 10 Duitse gevangenen, moest een beetje pan ruimen, een beetje rommel. En dan komt ineens een Duitse vrouw aan en die vliegt die reus om zijn nek en die zegt, daar staat mijn man, dit en dat. En die man heeft nooit iemand kwaad gedaan en die reus die klopt die vrouw om zijn nek en die zegt, neem die man maar mee. S'avonds is de commando afgelopen en die telt zijn man en denkt, verrek, kom maar uit de koord. Dan komt een Duitser aanlopen met een aktentasje zo van zijn werk en zegt, erbij en haalt weer genoeg. En dan ging ze kom! Mijn moeder was overleden en toen hebben we daar de bedstee opgeruimd. En toen vonden we dat vaandel. En mijn schoonvader die... Die werd dan verzorgd door mijn schoonzuster. En, ja, die, wat moeten we ermee doen? Hij zegt, mijn schoonvader, ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Geef me aan de jongens. Nou, toen kwam het dan aan de jongen terecht. Hm. En die hebben toen boven zijn schoorsteen gehangen. En later, toen zegt hij, ja, dan is hij ook getrouwd. En zegt zijn vrouw, wat moet je met die rommel? Ja. Hij heeft die bewaard, bewaard. Hij zegt, ja, maar moet ik het nog langer bewaren? Ik zeg, voor mij hoef ik het niet te bewaren. Want ik zie er allemaal vergaan en glorie in, wat allemaal afgelopen is, voorbij. Het zijn stelsels en dingen, het vergaat allemaal. Ik geloof dat er is niks blijvend en ik zie, misschien is het in geschiedenis mooi, maar... Nee, ik zie daar geen blijvend iets in. En natuurlijk hebben ze wat... De mensen die het opgericht hebben, die hebben natuurlijk met de beste bedoelingen gedaan. De mensen hadden het slecht. En ze wou een verbetering natuurlijk, maar ja, we gaan nou weer op een slechtere tijd dan. En ik zie, het heeft allemaal geen nut, volgens mijn idee.
Nou ja, er is toch een hele verbetering gekomen.
Ja, er zijn verbeteringen gekomen, 18, maar waren die er nou niet gekomen zonder een bond?
Nee.
Zou het niet? Ja.
Denk ik niet. En dan heb ik het over de tijd tot 1876,
toen was het
tot de Eerste Wereldoorlog.
Ja, was het slecht.
Maar het is toch langzamerhand is het beter gewoon. Het heeft heel veel moeite gekost.
Ja, het heeft moeite gekost. Maar het ligt natuurlijk ook zo, want ik heb het idee, ze hebben de mensen nodig. Er is nou een bij wijze van spreken een slechte tijd. Dadelijk krijg je weer een hoogconjunctuur en dan gaan ze de mensen, want hier, mijn schoonvader, hij is 96 jaar geworden, hij is van het jaar overleden. Toen die dik 80 was, toen zaten we in de hoogconjunctuur. Dus die man liep te wandelen op de Haarlemmerstraat, dan kwam er een juffrouw uit een uitzendbureau die zegt, hallo hoor eens, kent u nog wat doen? Zou u nog kunnen vegen? Dan had ze een baantje voor. Dat hoeft nou toch een 80-jarige niet te verwachten in deze tijd. Het is net, ze willen, dat gaf een hoog loon bij wijze van spreken als zo'n man een paar dagen heen vegen. Nou ja, dat is niet te begrijpen nou, 10 jaar verder, is niet te begrijpen, maar het is toch gebeurd. Want kon een mens niet verdienen en dan kennen ze wel eens zeggen, ja god, maar ja. En dat zie ik als je nou bij wijze van spreken over 10, 15 jaar weer een hoogconjunctuur krijgt, nou ja, dan krijgen we het weer beter.
Ik denk dat er geen hoogconjunctuur meer komt.
Zou het niet? Zou het niet? Ik weet het niet.
Oorlog.
Zou er oorlog komen?
Ik denk het niet.
Nee.
Dat is toch de manier waarop ze het hebben opgelost vanaf het begin van de
oorlog. Zou er nog een oorlog komen? Ik hoop het niet hoor, want dit is vreselijk geweest, de oorlog. Ja. En deze zal nog erger worden.
Ja, dat blijft niet zo.
Dat blijft niet zo. Hè. Maar als die oorlog er niet komt, dan krijgen we heus wel weer een hoofdcorrectuur. Dat zie ik wel zitten. Kijk, als ze een oorlog gaan beslechten met de atoombommen, ja, dan zijn we allemaal weg. En dan vraag ik me al waarom. Wat is dat voor nodig? Dat is toch ook de bedoeling niet geweest van die mensen, ja, die hebben niet bestaan van atoombommen geweten die dat oprichten. Maar dan vraag ik me ook af, hoe halen ze het in hun hoofd? Hoe haalt bij wijze van spreken, ik zou maar zeggen, iemand het in zijn hoofd, omdat iemand anders denkt dan maar zomaar te vernietigen? Nou, maar om Adam ben of katholiek of rood denkt, weet ik het, toen je het communisme ziet. Dan heb je toch ook, bij wijze van spreken, als je achter Moskou een dorpje hebt, dan heb je toch ook gezellige mensen met, ja, mensen zoals wij en grootvaders die naar de kleinkinderen willen kijken. We halen het in ons hoofd om dat te vernietigen. Die mensen nou een geloof hebben of geen geloof, slecht zullen ze niet weten. Dat zie ik niet zitten. En dat is in Amerika precies hetzelfde in die kleine dorpen. De mensen moeten zich niet laten opstoken en niet dat. En ik zie dat de mensen opgestoken worden van de ene kant. Waar ze spreken een Rus anti-Amerikaans en een Amerikaan anti-Russisch. En de Amerikanen halen dan veel een kerk of zoiets erbij. Dat moeten we niet doen. Nee.
Heeft uw schoonvader de Tweede Wereldoorlog zien aankomen?
Nou.
Spaanse burgeroorlog bijvoorbeeld.
Ja, de Spaanse burgeroorlog was natuurlijk een begin daarvan. Hebben wij dat allemaal aan zien komen? Wij hebben dit natuurlijk.
Zijn er mensen aan Spanje geweest van de vereniging?
Ja. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Die zijn in Spanje gaan vechten. Ja. Maar ja, dan is het weer net zo, de mensen die waren net niet genoeg van de kerk af, want we moeten natuurlijk in Spanje, dan komen we weer met Spanje, dan zijn er aan de kant van Franco meer gesneuveld dan aan de andere kant hoor. Dat geeft Nederland wel niet toe, maar dat is zo, want het was het behoud van de kerk en de mensen die waren net een tikkeltje, en dat was ook met zulke verenigingen, de mensen waren nog net een tikkeltje gelovig. Ja. Dat is hetzelfde wat hier gebeurd is, bij wijze van spreken. En in de oorlog, ik heb wel eens gehoord dat er meer mensen in het veld vrouw zijn gesneuveld dan in het keekie. Ja. En dat is ook werkelijk gebeurd.
Want er zijn mensen geweest van de vereniging, die hebben gevochten aan de kant van Franco. Heeft u dat gehoord?
Tuurlijk. Ja. Er zijn er meer aan de kant van Franco gesneuveld dan aan de andere kant.
En aan de republikeinse kant?
Enkelingen. Er zijn er niet veel naartoe gegaan. Nee. Natuurlijk, je had aan beide kanten had je legioenen. Ja. Dat is in de oorlog ook gebeurd, dan had je legioenen die... God, de mensen werden toch opgestoken van het communisme, nou, dat is duivels.
Maar bestonden die dat soort tegenstellingen ook binnen de vereniging?
Ja, maar dat was meestal, ja, binnen de vereniging waren ze natuurlijk wel voor de vereniging, maar ja, dan ging de vechte kerk er weer bij gaan. Mm. En dan mensen die werkelijk met een gelovige inslag, die gingen toch de verkeerde kant op. Mm. Veel. Dat. Ik weet nog wel een van die mensen die na de oorlog, ach jee, hij was zo'n oranje klant, ik zal zijn naam niet noemen, hij was zo'n oranje klant, dit en dat. En hij wou die club veel oprichten, maar uiteindelijk... Toen vroegen die jongelui, heb je dan nooit kinderen gehad? Nee, zei hij dan, maar ja, zijn zoon was versneuveld in Rusland bij de waffen is. En dan blijf hij. Wil niet zeggen dat die man daar schuldig van was, of dat de jongen daar schuldig van was, want dat waren niet allemaal misdadigers, want ze werden ook veel gestuurd. En die moffen die deden alles in SS-uniform, man. Als ze die jongen een weermachtsuniform hadden aangetrokken, dan was het, ja, wij zijn spreken. Zo was het ook.
Heeft u een idee van aantallen leden die er zijn geweest van de vereniging? Bijvoorbeeld vlak voor de Tweede Oorlog, in de jaren 30, jaren 20.
Ik heb hiervan gehoord, ze zijn opgericht ongeveer met 40 man. Ja. 40 man. Later is dat uitgelopen tot 400. En vlak voor de Eerste Wereldoorlog heeft dit weer een terugval gehad. Toen hadden ze ongeveer tegen de 200 leden.
Ja. Waar kwam die terugval vandaan?
Ja, dus de ene zijde het communisme zocht. Ja. Andere stel, ja. Je moet rekenen, de NSB heb hier ook een hoop aan gedaan. Er zijn ook mensen naar de NSB gegaan.
Ja, ja,
de NSB, dat was natuurlijk een democratische instelling voor de oorlog. Mensen zijn ook, die dachten werkelijk er beter van te worden. Nou, als je nou op het ogenblik bij wijze van spreken, je hebt nou ook van die partijen. Van...
Zijn ze verzameld, omdat er is een, van keizer Wilhelm, dat zweite, is dan een denkmaal, nee? Dat staat ervoor. Daar zijn de mensen bovenop gekletterd en geklauterd en die hebben gedeelte van wat ze uit de fabriek gehaald hebben, hebben ze vertoond enzovoort. Nou, opwinding, geweldig, geweldig. En ja, daar ben ik ook heen gegaan uit de fabriek, uit de werft. En zo was het dan. En dan is het geweest, dan hebben ze van Barenveld een artilleriekazerne. Daar hebben ze een troep soldaten gestuurd om dat raadhuis te bevrijen. Maar goed, dat, die zijn gekomen en toen zijn die binnen van, dan werd het natuurlijk erg. En toen is er tot een bestorming van dat raadhuis gekomen. En dat is verder gegaan door de hele stad. Alle mensen liepen door de straten, waren vol opwinding enzovoort. En die hebben politieposthuizen enzovoort in de hele stad. En Hamburg is een grote stad van 2 miljoen. En die zijn uit elkaar gejaagd enzovoort. En twee dagen later dan kwam een armee van 70.000 man. Die zijn van de richting Lübeck. En zijn naartoe gekomen om dat te bekomen. Die zijn gekomen tot aan het station. Tot het hoofdstation, hoofdbahnhof. En alles werd omringd enzovoort. En die zijn door zijstraten zijn ze opgetrokken, en zijn vrouwen en wie iedereen, die hebben die mensen tenslotte de geweren weggenomen enzovoort. En alles werd omringd enzovoort. En die zijn door zijstraten zijn ze opgetrokken, en zijn vrouwen en wie iedereen, die hebben die mensen tenslotte de geweren weggenomen enzovoort. En die bevrijding dus, het lukte niet. Maar dat heeft een paar dagen geduurd en dan hebben wij, zie, dat zijn zo dingetjes. Wat nu? Vergaderingen ook van de KPD, dat was tenslotte 1919. Nee? Die vindt plaats ook in het gewerkshuis. Want er was een nieuwe regering ook gevormd in het stadhuis. Want die was van socialisten, dus SPD, en van de communisten, van de KPD. En ja, wat die eenmaal bewerkt hebben, weet ik niet. Weerstand natuurlijk van de burgerij, maar wat nou doen, weet ik ook niet. In elk geval, dit was tenslotte nu een opstandige beweging. De troepen zijn gekomen, die zijn onderweg ontwapend, want ze kwamen niet verder als een hoofdbahnhof. En dan bleef het zo. Maar twee dagen later, of is drie dagen later, weet ik niet, dan is een grote armee van overige delen, uitgezochte troepen enzovoort gekomen. En die zijn successief in de nacht een stuk gedeelte verder voortgedrongen. En alles wat een wapen was enzovoort, dat werd eerst natuurlijk proberen te krijgen. Er zijn verschillende doodgeschoten, maar weerstand was er niet meer. En wij hebben een grote vergadering gehad en nu was het zoveel oproepen voor het gewapende weerstand als ze oprukken. Want dat ze kwamen, dat was al bekend genoeg. Of ze het niet doen. Nou, wat nu? Er waren genoeg die gezegd hebben, nee, we moeten er tegen kämpfen. Maar de verbinding opgenomen met Berlijn enzovoort, hoe is het daar? Helemaal geen reactie, niemand die het wist. Enzovoort. Nou, dat is gekomen, ze hebben het bezet. En toen waren alle politieke organisaties werden verboden. Niks meer. Ja, dat hadden we gehad, 1919. Wat er verder in de stadhuis geweest is, weet ik ook niet meer. Ik geloof dat die communisten toen of te weg gegaan zijn of moesten weg enzovoort enzovoort. Ik zo gaan die dingen, want dat was natuurlijk wat aan opstand, een revolutionaire beweging was. Dat brak hieruit en brak daaruit. Want dat was natuurlijk wat aan opstand, een revolutionaire beweging was. Dat brak hieruit en brak daaruit. Maar een bepaalde richting, wat moet er nu gebeuren? Dat was eigenlijk niet. En dat is voornamelijk, komt dat natuurlijk voort, die SPD, de Sociaaldemocratische Beweging, waartoe ik ook behoord heb. Was iedereen die hier tenslotte socialist of wat wilde zijn, die hoort erbij. Die hadden al een groot gedeelte van de stemmen in het parlement. Ze hadden een derde van alle afgevaardigden het eigenlijk veroverd. Weet ik nog. Ja, maar wat, die hadden de oorlog tenslotte goedgekeurd. Want ze hadden zich daar gesteld. Die hadden gezegd, socialisme zijn weer blikken. Wat ik al verteld heb. Zie. Enzovoorts. Nou, dus dat gaat niet allemaal zo makkelijk. Als het maar zo komt dat tenslotte allemaal mensen overtuigd om van zo'n tenslotte voor het grootste gedeelte zullen we tot communisten maken. Want dan zullen we maar dat weet ik het wat met een zo'n afstemming maken en nu krijgen we het communisme. Ja, als ik maar zo zeggen is, als je nou werkelijk meemaakt hoe dat zo gaat en wat het tot gevolg heeft en hoe het uiteindelijk eindigt tot die grootste massamoord die je maar kunt denken onder Hitler, hè? Zo verloopt het dan. En nog zit het altijd weer met hetzelfde probleem. Hoe moet het worden?
Dus er zijn wel drie opstanden geweest in Hamburg.
Ja.
Dan in 1918 met de matrozen, wat je net hebt verteld.
Ja.
En dan ook nog na de moord op Luxemburg en Liebknecht. Of was dat in Bremen?
Nee. Nee, dat was in werkelijkheid. Ja, wat was het? Dat liep ook tamelijk, kan ik wel voor vertellen. Het was bekend, want verontwaardiging en opstandige beweging was duidelijk genoeg. En er was een vergadering, ook in dat gewerkschapshuis.